Wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest, zonder mijn God? Zou ik bijzonder of meer zijn geweest, buiten het kennen van God? Wonder van God, tilt mij nu uit boven zinloze lot.
Lieve broeders en zusters, gemeente van Jezus, wat is het fijn dat we vanmorgen weer de gelegenheid hebben om samen hier te kunnen zijn en samen zo met elkaar deze dienst te kunnen beleven en straks later in de dienst ook met elkaar avondmaal te kunnen vieren, om aan de tafel van de Heer samen te gaan. Dat is heel bijzonder dat we dat iedere keer maar weer kunnen doen. In vrijheid, in openheid, met elkaar. Dat we hier mogen komen met ons geloof, maar ook met onze zorgen en onze blijdschap. Dat we gemeente kunnen zijn met elkaar. En dat we dan straks aan die tafel van de Heer mogen komen. Want laat dat duidelijk zijn. De Heer heeft gezegd dat als je in Hem gelooft en in vrede leeft met je broeders en zusters, je van harte welkom bent, uitgenodigd wordt zelfs, om avondmaal te vieren, brood en wijn met elkaar te delen. En dat gaan we doen. En daarbij mag jij dus weten dat als jij hier bent als kind van God, dat je hier dus dan niet zomaar bent, maar dat je geroepen bent door de Heer. En dat Hij vanochtend hier ook is en iets aan jou wil laten zien van wie Hij is. Jou wil geven wat je nodig hebt. Of dat nou blijdschap en vreugde is, of troost en bemoediging, of misschien een aansporing. De Heer is hier en Hij is hier omdat Hij een boodschap heeft voor ons allemaal. En dat vind ik zo bijzonder. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo speciaal dat God zo is. Dat Hij zo naar ons omziet, iedere keer maar weer. Dat is ook een beetje het thema van deze dienst, het geluk van geloof. We willen daarover na gaan denken met elkaar, wat dat betekent. Maar dat begint bij een gebed. Dat begint bij jezelf ook openstellen voor de Heer. Want ja, God is geen God die zich naar binnen wurmt, dringt of opdringt aan jou. Hij is een God die komt daar waar Hij de ruimte krijgt. En dan zal Hij zijn grootheid laten zien. Dus laten we een moment stil worden, zodat ook jij bij God kan komen. Zodat ook jij in stilte mag zeggen tegen Hem wat je wil zeggen. En dan daarna zal ik namens ons allen de dienst aan de Heer opdragen. Heer, zo hoort u wat wij in stilte naar u opzenden. U hoort van onze vreugde. U hoort van onze zorgen. U hoort wat we hebben meegenomen naar hier en u hoort ook wat we verwachten en hopen te krijgen. Het mag er allemaal zijn voor u. En we leggen het voor u neer. En we brengen het bij u gezamenlijk ook. En we bidden voor elkaar en met elkaar mee. En zeggen u, Heer, kom tot ons en geef in ieder van ons wat wij nodig hebben voor dit moment, voor deze viering, voor deze dienst. Of we nu hier in de zaal zitten of thuis luisteren. Of we nu hier voor de allereerste keer zijn. Omdat we misschien zijn meegenomen of meegevraagd. Of misschien voor de 100ste keer of nog vaker. We komen allemaal bij u. En we zeggen u, kom naar ons en raak ons allen aan. En als we dat bidden, dan doen we dat ook in de volle overtuiging dat u dat wilt en kunt doen. Dat u dat beloofd heeft en daarom zult doen, want u zegt het al, daar waar twee of drie samen zijn, in mijn naam, daar ben ik zelf aanwezig. En ja, u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En daarom strekken wij ons naar u uit. Daarom strekken wij ons naar uw vrede uit en uw blijdschap en uw vreugde, Heer. Laat dat vanochtend in ons werkelijkheid worden. Dat we dat allemaal mogen ervaren. Dat we u mogen ontmoeten. En dat we gezegend daardoor zullen worden in wat wij van nodig hebben. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen.
Yeah. En dan willen we nu ook een lied met en voor de kinderen gaan zingen. En het is een Engels lied, Opwekking Kids 61. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day and every way. Ik laat mijn licht altijd overal schijnen. En ik hoop dat jullie kinderen dat ook zullen doen. Het licht wat je hier ontvangt van de Heer, dat je dat ook aan andere kinderen mag laten zien. Maar dat geldt ook voor de grote mensen. We mogen het licht van de Heer verspreiden. En het is een swingend lied. Het zou zo uit een Afro-Amerikaanse kerk kunnen komen. Dus hebt u zin om te dansen, om te klappen, voel u vrij. Voor jullie kinderen en voor de leiding mag ik bidden. En dan gaan jullie naar de zondagschool. Heer, trouwe God en Vader. Dank u wel, Heer, voor de kinderen die u vanochtend ook naar hier hebt gebracht. Samen met hun ouders. Dank u wel, Heer, dat de kinderen ook hun eigen dienst mogen hebben. Dat ze straks mogen zingen, ook tot eer van uw naam. Heer, we hebben net gezongen van, ja. Dat hebben we ons eigen licht ook mogen laten schijnen, Heer. En ik bid ook dat ze vandaag uw licht mogen ontvangen. En dat ze door mogen geven aan hun... Ja, de kinderen in hun omgeving, aan hun ouders. of aan wie dan ook. Heer, ik dank u voor de kinderen. Heer, zegent u de leiding. Dat ze ook bedouwd mogen worden met de Heilige Geest, Heer. Dat ze het licht ook aan de kinderen door mogen geven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. En we gaan zo een aantal liederen met elkaar zingen. En voorafgaand daaraan wil ik graag een stuk uit de Bijbel lezen. Psalm 145. Een loflied van David. U bent mijn God en koning. U mijn God en koning wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laat zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap. Spreken over uw machtige werken. Aan de sterveling uw machtige daden verkondigen. De glorie en de glans van uw koningschap. Uw koningschap ontspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaan richt hij op. Allen zien hoopvol uit naar u uit, u geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen, is de Heer nabij, die hem aanroepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren, hij hoort hun klacht en komt hen te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof van de Heer, spreken van de Heer, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. Zoals we in dit stuk kunnen lezen, de Heer is trouw aan een ieder dat... Dat schrijft hij ook in zijn woord. En daarvan willen we ook zingen. Het eerste lied. Kom zing voor de Heer die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. En als je dat weet dat de Heer trouw is, als je de Heer hebt aangenomen in je leven, dan kun je ook tegen jezelf zeggen, van wat er ook gebeurt, stil, mijn ziel, wees stil. Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Want God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. En ik lees het nog een keer voor. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Nou, we weten allemaal wel, het leven gaat niet altijd van een leien dakje. En dan kun je heen en weer geschud worden door emoties. Door van alles wat je bezighoudt. Door leugens die in gedachten worden geplaatst door de Satan. En ikzelf, ik heb een hele periode gehad en nog wel eens dat ik heel slecht over mezelf denk. Zelfs zo slecht dat ik wel eens wens dat ik er niet meer zou zijn. En daar heb ik dan ook gelijk allemaal weer gedachten bij. Maar ik weet dat er geen gedachten van de Heer zijn, die zijn gewoon van de duivel. Maar ik mag dan elke keer weer bij de Heer komen. En hij is mijn vaste grond en dat is dan niet direct een gevoel van, oh ja, Heer, je bent erbij. Maar ik weet het, want hij, het staat in zijn woord, hij belooft het, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn zoon voor ons naar deze wereld gestuurd. En hij is voor mijn zonde ook aan het kruis gegaan. En dat heeft de Heer gedaan omdat hij mij lief had, maar hij heeft, ieder mens heeft hij lief. En aan ieder die tot de Heer komt, die zegt van, ja, ik geloof in uw zoon, de Heer Jezus. Hij is ook voor mij gestorven aan het kruis voor wat ik verkeerd gedaan heb. Dan mag je komen zoals je bent. En Jezus deed nog meer. Hij stond op uit de dood. En hij heeft de dood overwonnen. De Heer wil helemaal niet dat we sterven. Maar goed, het sterven hoort nu eenmaal bij het leven. Het is, maakt deel uit van de gebrokenheid van deze wereld. Maar Jezus stond op uit de dood. En we hebben een heerlijke toekomst bij hem. Hij is overwinnaar van de dood. En ook al is het soms moeilijk, dan mag je altijd naar uitkijken. Kom je nu te sterven, dan mag je naar de Heer als je in de Heer gelooft. Of als de Heer terugkomt, dan neemt hij je mee. En voor degenen die al gestorven zijn en in de Heer gestorven zijn, die zal die opwekken uit de dood. En we krijgen allemaal een nieuw en verheerlijk lichaam. En daar mogen we ons aan vasthouden. Het lijden duurt niet voor eeuwig, er komt een einde aan, dat heeft de Heer beloofd. En daarom mogen we zingen. Glorie aan Jezus, opgestaande Heer. Hij is overwinnaar, geef hem altijd eer.
Oh, man.
Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, grote verlosser, Heilige Geest die ons gegeven is, drie enige God, wat is het geweldig mooi en fijn en bijzonder dat we zo samen deze dienst kunnen beleven, dat we gemeente van U mogen zijn, zo ook hier vanmorgen als we straks avondmaal gaan vieren als we deze dienst hebben. En dat we allemaal hier mogen zijn met de dingen die we meenemen naar uw gemeenschap. Aan vreugde en blijdschap over een nieuw leven. Maar ook aan verdriet en zorg over slechte boodschappen van specialisten. Dat het einde nabij komt over psychische problemen. Over worsteling met zorg en ziekte. Heer, en misschien zijn er ook nog wat dingen in ons hart die we niet genoemd hebben. Rondom onzekerheid. Rondom nog voortgaande onderzoeken. Rondom geliefden die we missen of geliefden met wie het niet goed gaat, die dicht bij ons staan. En misschien is er ook wel heel veel vreugde, Heer, in ons. Voor allerlei mooie dingen die u gegeven hebt. En het mooie en het bijzondere is, zoals we dat wel vaker zeggen, maar ook nu, het mag er bij u allemaal zijn. Want u bent een God die met ons meegaat. U bent een God die ons niet loslaat. We hebben ervan gezongen, we mogen rust vinden en stil worden bij u. Want u geeft wat we nodig hebben. En dat willen we u dan ook bidden voor elkaar. Later, verderop in de dienst, gaan we gezamenlijk een bidstond hebben, Heer. En dan zullen we daar ook nog voor bidden. Maar ook nu willen we u daarvoor bidden dat u ons, als we zometeen uw woord gaan openen. Als we daarna gaan luisteren. Dat we dan ook allemaal u daarin mogen ontmoeten. Dat we allemaal opgebouwd mogen worden en gesterkt door datgene wat daar staat. Dat we vreugde en blijdschap mogen vinden als we dat nodig hebben en troost en bemoediging. Als dat voor ons is weggelegd, dat we aangesproken mogen worden door uw liefde en door uw aanwezigheid in die woorden. Want dat geloven wij, het is uw woord. Zoals het er zelf staat, u hebt dat ingeblazen met uw geest. Open onze harten daarvoor door de kracht van uw geest. Werk in ons. En geef mij, die dan het woord mag brengen, ook uw zegen en uw leiding. Dat ik de woorden mag spreken die van u zijn. Niet vanuit mezelf, niet voor mezelf, maar voor u en door u en tot u. Dat we u zullen ontmoeten en groot mogen maken, ook als wij uw woord openen in onze harten. Dat u de plek krijgt die u toekomt in onze levens. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik zuster Johanna naar voren vragen. Die gaat met ons lezen uit de Bijbel. En we lezen vanmorgen uit Romeinenbrief. De brief van Paulus aan de gemeente in Rome, Romeinen 5. En daarvan lezen we de eerste 8 versen. Romeinen 5 vers 1 tot en met 8.
Leven in vrede met God. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Dankjewel, Johanna. Ja, dan vieren we dus vandaag, het is al even in de dienst ook genoemd en ja, je ziet de tafel staan, we gaan zo meteen het avondmaal vieren. Dan delen we met elkaar tekenen van brood en wijn. Doen we iedere maand, deze maand ook. En dat is een goede gewoonte. En nou leek het mij wel goed om in deze preek die daarbij hoort, daar eens bij stil te staan. En eens wat aandacht te vragen voor dat avondmaal. En wat dat te betekenen heeft, waar het nou in essentie om draait. Als we zometeen brood en wijn rond laten gaan. Wat vieren we dan? Wat gedenken we dan? Waar staan we dan bij stil? Nou, laat dat dan ook maar de eerste vraag zijn die ik aan jullie stel. Wie kan mij zeggen waar het in het avondmaal om draait? Durft iemand dat te zeggen? Of weten we het niet? Want dan heb ik echt een goed onderwerp uitgekozen. Het gaat om het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Dat klopt. Heb ik ook op de biemen gezet. Kijk. Het avondmaal draait om het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Als wij zometeen het brood breken, dan is dat het symbool, een verwijzing naar het lichaam van de Heer dat verbroken werd, dat kapot ging, dat stierf. En als we zometeen de wijn met elkaar drinken, is dat een verwijzing, een symbool, een teken van het bloed van de Heer dat gevloeid heeft voor jou en mij. Want dat is de kern. Het gaat om het lijden en sterven van de Heer voor ons. Daardoor is er genade voor jou en mij. Verlossing voor jou en mij. Dat is de kern. Daar draait het om. Nou, en als ik dat dan zo zeg en je ziet dat zo op de biemen staan. Dan kan ik me indenken dat er misschien hier wel mensen zijn die zeggen, ja, nou goed. Mooi, maar dat weet ik wel. Nogal wie dus. Het is niet de eerste keer dat ik hier ben. Niet de eerste keer dat ik avondmaal vier. Ik heb het al tientallen keren gedaan. Misschien zit je hier wel. En is het voor jou de 100 zoveelste keer. Of de 200 zoveelste keer. Of weet ik veel hoe vaak je het al gedaan hebt. En zeg je, ja, dat weet ik als ik hier ben. Dan hoor ik die boodschap. Dan weet ik dat het hierover gaat. Doe ik ook bewust. Vanzelfsprekend, uiteraard. Maar ja, dan is het misschien juist wel goed om toch nu stil te staan bij die betekenis van dat avondmaal. En bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Want als er iets duidelijk wordt in de Bijbel en ook iets duidelijk mag zijn in ons leven, dan is het wel dat het lijden en het sterven van onze Heer nooit vanzelfsprekend is. Nooit nogal wie dus, dat weet ik wel. Dat is heel bijzonder. Dat is uitzonderlijk. En dat mag je ook echt beseffen, steeds. En iedere keer weer, hoe bijzonder dat is. Romeinen 5, laat dat ook zien, hoe bijzonder dat is. Dat komt in die verse naar voren. Als je kijkt naar het eerste vers bijvoorbeeld, dan wordt daar gezegd, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en wij leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hier staat dus dat wij op grond van geloof en door Jezus Christus als rechtvaardigen zijn aangenomen. En als rechtvaardigen aangenomen worden, betekent ik ben een kind van God geworden. Ik hoor bij Hem. Ik ben verlost, ik ben gered. En dat is dus, staat hier op grond van geloof, door onze Heer Jezus Christus. Oftewel, daar kan jij zelf helemaal niks aan doen. Dat kan jij niet verdienen. Je kan niet zo goed leven, dat je kan zeggen, nou, daar heb ik recht op. Nee, het is puur op geloof, door Jezus Christus. Omdat Hij voor ons die weg is gegaan. Niet onze verdiensten. En dat is belangrijk om te beseffen. Want ik heb wel eens een beetje de indruk dat vandaag de dag heel veel mensen juist op dit punt worstelen met God. En juist op dit punt worstelen in hun geloof. Want ja, wij zijn mensen. En wij mensen geloven dat je het zelf moet doen. Dat is algemeen menselijk. En zo worden we ook opgevoed, zo werkt de wereld. Als je iets wil, dan moet je het zelf doen. Dan moet je er zelf voor gaan en dan, ja, dan kan je het bereiken. Niemand anders doet het voor jou. En daarbij komt dan ook nog eens dat we in de 21ste eeuw leven en we daarin ook elkaar voorhouden, tenminste in ons deel van de wereld met sociale media en zo, dat het ook allemaal mogelijk is, hè? Dat het leven maakbaar is. En je wilt de beste versie van jezelf zijn. Je bent de regisseur van je eigen leven. Dat is allemaal wat moderne termen. Misschien ken je ze wel. En het idee bestaat dat als je maar genoeg nadenkt over wat je in je leven wil, of dat nou roem is of rijkdom of succes of weet ik veel wat, en je maakt een plan en je presenteert je op de juiste manier, en je zet je daar met volle 100% van in, nou dan wordt het het wel. Dan komt het wel goed. Dat is het idee en dat houden we ook aan elkaar voor, hè, op Instagram en Facebook en weet ik het allemaal wat. Kijk eens naar mijn perfecte leven, heb ik allemaal zelf gedaan. Natuurlijk allemaal nep. Maar we proberen het wel elkaar voor te houden. En we geloven er misschien ook nog wel een beetje in. En het gevaar bestaat dat we dat in geloof ook gaan doen, hè? Dat we in geloof ook gaan denken, ik moet. Ik moet eerst maar eens wat meer van God houden. Ja, voordat ik me echt een kind van hem mag noemen. Of ik moet eerst maar eens dit uit mijn leven opruimen. Anders moet God mij vast niet. Of ik moet eerst maar eens wat meer van God weten, in de Bijbel lezen, kennis opdoen. Voordat ik me echt kan overgeven aan de Heer. Voordat ik echt kan zeggen, ik hoor bij hem. Voordat ik me mag laten dopen. Ik moet. Ik moet zelf. Ik denk dat dat best herkenbaar is. Ook voor sommigen vanmorgen hier, of misschien als je thuis luistert. Ik moet, want God zegt, en dus. Ikzelf herken het wel van mezelf, die gedachte. Durf ik ook eerlijk toe te geven. Vooral in de tijd dat ik zelf nog niet gedoopt was. Ik leefde heel erg met de gedachte, ik moet. Ik moet eerst maar zo en dan zo. En als ik dat dan doe. Nou, en ik heb dat bereikt in mijn geloof. Ik. Hè? Nou, dan kan ik wel zeggen, ik ben een kind van God. Dan kan ik de dominee bellen en zeggen, nou kan ik wel gedoopt worden. Dat was hoe ik dacht. Anderen hebben dat ook, hoor ik niet alleen. Je moet maar eens gaan lezen over Maarten Luther. Met de grote kerk hervormen. Door hem is alles anders geworden. Begon bij hem. Maar voordat hij tot zijn grote daden kwam, worstelde hij op dit punt met God. Hij heeft er echt onder geleden. Ben ik wel goed genoeg voor God? Kan ik wel voldoen aan wat God van mij vraagt? En hij voelde wel aan, dat kan ik niet. Is er überhaupt wel iemand goed genoeg om te doen wat God van ons vraagt? Hij leed daaronder. Als je het leest, dan zou je haast denken, zouden wij dan nu zeggen, en stempeltje erop, depressie. Hij was depressief. Omdat hij daar niet uitkwam. Maar hij ging de Romeinenbrief lezen. En hij kwam ook deze versen tegen. En toen werd het een beetje anders. Want hier in deze versen staat dat wij het ook niet kunnen. Ja, we kunnen wel ons best doen. En we denken misschien wel dat we het kunnen. Maar we schieten tekort. We doen het ook verkeerd, maar dat hoeft ook niet, want het is door geloof, door Jezus. We hebben de hoofdstukken die hier vooraf gaan niet gelezen. Maar als je tijd hebt, moet je dat maar eens doen, want in die hoofdstukken, met name hoofdstuk 3, als je tijd hebt, lees dat dan alleen. Hè? Kost niet zoveel tijd. Vanmiddag, van de week, weet ik het. Maar dan kun je daar lezen dat Paulus dat ook uitlegt, heel uitgebreid. Dat hij uitlegt, we kunnen het zelf ook niet. In Romeinen 3 staat letterlijk, alle mensen hebben gezondigd en ontberen de nabijheid van God. Oftewel, we schieten allemaal tekort. Jij en ik. We schieten tekort. We komen er niet. We kunnen nooit bij God komen. En dan wil je het misschien wel zelf doen. Want dat zit in ons. En misschien denk je bij jezelf, ja, dat valt allemaal ook nog wel een beetje mee hoor, je kent mij toch verder helemaal niet. Ik heb dat wel eens meegemaakt, dan ging ik met mensen in gesprek over geloof en dan probeerde ik hun het evangelie uit te leggen. En dan zeiden ze, nou weet je, als er een God is zoals jij zegt, dan hoef je om mij geen zorgen te maken hoor. Het is goed dat je dit kunt vertellen, maar ik ben zo slecht niet. Ik doe niet zoveel verkeerd, als er een God is, kon er wel goed joh. En daar heb ik later eens over nagedacht toen en toen dacht ik, ja als je niet gelooft, dan kan je dat ook best wel denken. Dan kun je best wel die conclusie trekken. Want als je dan om je heen kijkt naar een wereld waarin we leven, wat er allemaal in gebeurt. En je ziet wat je dan zelf doet, dan denk je, mwah, valt nog wel een beetje mee. En we leven ook niet in een wereld dat je veel gemene, kwade dingen hoeft te doen in principe. Want we hebben allemaal bijna wel te eten en een dak boven het hoofd. En er is gezondheidszorg en noem het allemaal maar op. Maar weet je wat het punt is? Als je echt gaat lezen in de Bijbel. En je gaat echt lezen wat God daarin vraagt van jou en mij. Van de mensen. Ja, dan kom je er wel achter dat we allemaal gigantisch tekortschieten. Dat we dat bij lange na niet halen, ook ik niet. En dan wordt het verdraaid lastig als je het zelf wil doen. Dan ga je vastlopen, dan kom je in dezelfde situatie als Maarten Luther en al die anderen die daarmee geworsteld hebben. Maar onze Heer en Heiland zijn geprezen. Het is ook niet aan ons. Het is Jezus die het doet. Vers 6 zegt het zo. En daar is die. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Toen we hulpeloos waren, schuldig waren. Letterlijk staat hier in het Grieks, als je het letterlijk vertaalt, godloos waren. Toen we God dus niet hadden. Toen waren we een beetje in de marge, zelf aan het aanprutsen. Toen dachten we, nou ik doe mijn best en ik maak er wat van in het leven. Ach, en als er dan een God is, dan komen we er wel. Maar dat was niet zo. We waren hulpeloos, we schoten tekort. We waren schuldig. En wat heeft de Heer gedaan? Hij is gestorven voor jou en voor mij op dat moment. In de tekst staat, mensen sterven niet voor slechte mensen. Ja, er is misschien nog een enkeling die zijn leven wil geven voor een goed mens. Maar voor een slecht mens, je bent gek als je het doet. Maar de Heer heeft het gedaan. En als we avondmaal vieren, als we brood breken, als we wijn drinken, dan worden we daarbij bepaald. Zijn lichaam werd verbroken om ons. Zijn bloed vloeide om ons. Wij zijn gered door die Heer. En waarom? Nou, vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaren waren. Liefde. Pure, onvoorwaardelijke, echte liefde. Dat is de reden waarom God dit deed. Dat is de reden. God bewees dat hij van ons houdt, omdat Christus voor ons is gestorven. Toen wij nog zondaren waren, toen wij nog niet eens aan hem hadden gedacht, toen we nog niet voor hem hadden gekozen. Toen al hield God van ons. En daarom vieren wij avondmaal. Omdat hij in liefde ons verlost heeft. En eigenlijk wil ik je vragen, om dat eens bij je binnen te laten komen, die gedachte. Wat hier nou zo in een paar stappen op de biemen staat. Laat het eens bij je binnenkomen. Hoeveel God van jou houdt. Wat hij voor jou heeft overgehad. Of je hier nou voor het eerst zit. Of misschien al voor de zoveelste keer. Of je de Heer nog maar net kent. Of misschien al decennia lang. Laat het eens bij je binnenkomen. Hoe groot Gods liefde voor jou is. Hoe groot zijn redding is. Wat hij heeft gedaan toen hij zijn leven gaf voor jou en u en mij. Als je dat echt bij je laat binnenkomen, hè, dan word je daar toch blij van, of niet? Ik wel. Toen ik mij voorbereidde hierop en nu ook weer, en ik laat het bij me binnenkomen, dan word ik daar blij van. En ik niet alleen. Paulus ook. Toen hij dit schreef, had hij dat ook. Want dat kan je lezen in vers 2. Daar staat, dankzij hem, Jezus, hebben wij door geloof toegang tot Gods genade. Dus we kunnen vrij bij God komen. We mogen staan op onze verlossing, dat is ons fundament. We hoeven nooit aan te twijfelen. Als we in Jezus geloven, zijn we kinderen van God. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij onszelf gelukkig. Prijzen wij onszelf gelukkig, omdat we hoop hebben op de luister van God. En wat is dat dan? Nou, dat is de terugkomst van de Heer. Als de Heer terugkomt, dan zal hij namelijk niet komen als de zoon van een tienermoeder ergens achteraf in Bethlehem. Maar dan komt hij met macht en majesteit en dan zal iedereen zijn luister zien op de volken. En daar mogen wij naar uitzien, want ja, voor hen die niet geloven, is dat een verschrikkelijke tijd als je de Bijbel leest. Een tijd van oordeel, verloren gaan. Maar voor zij die God kennen, is het een tijd van vernieuwing en vrijmaking. Een einde aan de pijn en de moeite en het verdriet die we nu nog hebben. Een einde aan het kwaad en de dood en de zonde. Dat is de hoop en daar mogen we onszelf dus in gelukkig prijzen, zegt Paulus. Maar Paulus zegt nog iets. Paulus zegt ook, we mogen ons gelukkig prijzen onder ellende. Vers 3 en in vers 4 staat, en dat niet alleen. Wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Want ellende leidt tot volharding, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En ik kan me voorstellen, als je dat al leest, kijk dat van de bovenste. Ja, dat snappen we wel. Maar als we dan dit lezen, dat ik mezelf gelukkig prijs onder alle ellende, ja, dat het dan een beetje gaat schuren bij sommigen. Dat we dan misschien denken, ja Paulus, dat kan jij wel schrijven, maar dat ervaar ik niet zo. Ik voel echt niet in mijn ellende dat ik mij gelukkig kan prijzen. En dat kan, hè? Tuurlijk. Je kan midden in moeilijkheden zitten en tegenslagen en dan ja, dan kan je dat niet zien. Dan kan je jezelf niet gelukkig prijzen. Dat komt voor. En toch staat het wel. Paulus schrijft het. Maar ja, wat zou hij daar dan mee bedoelen? Wat zou dat dan betekenen? Nou, als je daar wat onderzoek naar gaat doen, wat ik thuis natuurlijk gedaan heb, dan gaan je wel wat dingen opvallen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord ellende, dan staat daar in het Grieks een woord dat eigenlijk de betekenis heeft van verdrukkingen die van buitenaf in het leven van mensen komen. Of die van buitenaf in het leven van de gemeente komen. Verdrukking. Nou, en bij het woord verdrukking denk ik dat de meeste van ons, ik had dat thuis ook, als eerste denken aan geloofsvervolging. Ja toch, dat is verdrukking, dat je om je geloof niet vrij bent. En dat je daarom vervolgd wordt. En dat kwam voor in het Nieuwe Testament. En dat is ook zeker waar dit woord voor gebruikt wordt, maar dat is niet het enige. Je ziet het woord ook meer gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij Johannes zie je het woord gebruikt worden voor de ellende, de verdrukking van een vrouw die baart. Dus dan gaat het niet om geloof. Dan gaat het om ja, de bevalling die begint en daar kiest een vrouw dan niet voor. Maar ja, dat gebeurt, want dat hoort erbij bij de geboorte. Dat komt van buiten en dat is er dan. Het wordt ook gebruikt in Jacobus om de verdrukking en de moeite en de ellende van weduwe en wezen te beschrijven. Nou, dat zijn ook mensen die natuurlijk er niet voor gekozen hebben om weduwe, wees te zijn, om hun partner, om hun ouders te verliezen. Maar van buitenaf komt wel de moeite. En Paulus gebruikt dit woord bijvoorbeeld in Korinthe ook in de zin van algemene moeilijkheden. Dus het is niet alleen geloofsvervolging. En dat klopt ook, want op het moment dat Paulus deze brief schrijft, is er ook geen vervolging in Rome. Dat komt dan daarna pas. Maar op dat moment, zover wij dat kunnen inschatten, was dat er niet. Hoe dan ook, in ieder geval, dit woord ellende heeft dus betrekking op alle verdrukkingen die van buitenaf in het leven van een gelovige, in het leven van de gemeente kunnen komen. Je zou kunnen zeggen, het is de vloek van het kwaad. Want dat is wat Genesis ons leert. Hè? De zonde komt in de wereld en die tast alles aan. Hè? Daardoor komt de dood. Daardoor moeten wij in het zweet uws aanschijns ons brood verdienen. Zoals het er zo mooi staat in een oude vertaling. zwoegen. Daardoor zijn de bevallingen niet meer probleemloos, maar is de pijn en moeite bij. Al die dingen kun je lezen. Gevolgen van het kwaad, het werkt overal in door. Het tast alles aan, het maakt alles kapot. We zijn vergankelijk en sterfelijk en de verdriet en de pijn die erbij hoort. Het is allemaal daarop terug te voeren. Uit, of zeg maar extern uitwendige verdrukkingen die in ons leven proberen op ons te drukken. En ons ellende, pijn en moeite geven. En van die ellende, daarvan zegt Paulus dus, onder die ellende prijs ik mij gelukkig. Of je zou kunnen zeggen, in die ellende prijs ik mij gelukkig. En let wel, dat is dus niet om die ellende prijs ik mij gelukkig. Dat wordt hier gelukkig ook niet zo vertaald. En dat is ook niet de bedoeling van Paulus. Je hoeft niet blij te zijn omdat je ziek bent. Je hoeft niet blij te zijn omdat je iemand mist. Je hoeft niet blij te zijn omdat je een slecht bericht hebt gehad en verdriet hebt. Je hoeft niet blij te zijn omdat er onzekerheid is over je toekomst. Op wat voor vlak dan ook. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Het gaat niet om dat je hoeft te verheugen over ellende. Het gaat erom dat je in ellende anders bent omdat je Jezus kent. Dat is wat hij probeert duidelijk te maken. Omdat je geloof hebt, omdat dat altijd iets extra's geeft. Want met ellende worden we teruggeworpen op ons geloof. En dan komt het vaak aan op de hoop die we daarin hebben. En dat wordt hier door Paulus ook gezegd. Hè? Hij zegt, want ellende leidt tot volharding. Hè? Je moet doorzetten in geloof als het moeilijk wordt. Niet direct opgeven. En als je dat dan doet, dan leidt dat tot betrouwbaarheid, staat daar. Want dan ga je ontdekken dat als je met God door die moeilijkheden heen gaat, dat God er ook echt is. En dat je niet alleen bent. En dat je gedragen wordt. En dat je hoop hebt. En al die dingen die in de Bijbel staan, dat die waar zijn. En als je dat gaat ontdekken, dan leidt dat tot hoop. Tot de zekerheid, het komt goed. Er is een einde aan ons lijden. Er is een einde aan onze pijn en ons verdriet. Daar hebben we vanmorgen van gezongen, daar is van getuigd. Er is hoop. Dat is wat Paulus wil duidelijk maken. En dat is eigenlijk een vorm van geloofsgroei. He, want geloven is groeien. Jezus zegt zelf, als je tot mij komt, dan word je opnieuw geboren. Nou, bij geboorte, daar hoort automatisch bij dat je daarna gaat groeien. En geloof is groei. En je kan op verschillende manieren natuurlijk groeien in je geloof, hè? Je kan groeien door de Bijbel te openen en daar dagelijks in te lezen en daar kennis van op te doen. Dat is groei. Je kan groeien in geloof hebben door samen avondmaal te vieren. Door samen te bidden, wat wij hier op maandagavond doen. Je kan groeien in je geloof door samen erop uit te trekken, Delfzijlen. En het evangelie uit te dragen, daar leer je allemaal van. En daarvan ga je groeien in je geloof. Word je sterker in je relatie met de Heer. Maar er is ook een manier van groeien die ontstaat omdat je met God onderweg bent in het leven. En dat is niet alleen maar bij mooie momenten en bij zegen. Dat is ook in moeite en strijd. Als je daar doorheen gaat met God, dan ga je dingen van Hem leren. Over Hem leren. Ik heb dat zelf ook ervaren. In mijn lijden. En de hoop van het geloof is veel belangrijker en groter geworden, veel concreter geworden, sinds ik ziek ben geworden. En ik heb het ook van anderen gehoord, die dan zeiden van, ja nee, ik kies niet voor deze ellende. En als ik het weg kon doen, dan deed ik het direct weg. Maar ondanks dat is God in mijn ellende wel bezig. En ontdek ik dingen over Hem. Laat Hij mij dingen zien. Word ik gedragen door Hem. Dat is hoe het werkt. En dat ervaar je niet altijd. Nee. Zeker niet als je vaak midden in zo'n moment zit. En het begint allemaal net. En het golft over je heen. Ja, dan ervaar je dat niet. Maar dat hoeft ook niet hoor. De Bijbel zegt nergens dat zondig is of zo. De Bijbel zegt nergens van nee. Een christen moet altijd maar erover zweven op de toppen van de bergen. Nee. Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dan zie ik het dus niet, dan is er geen licht. En toch, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dat is dan iets wat hier zit. Dat ervaar je dan misschien niet. Maar dat neemt niet weg dat het wel waar is. Dat God niet loslaat. En dat er hoop is en dat je daarop mag vertrouwen. Dat is wat het avondmaal ons voorhoudt. Dat is waar het om gaat. De genade is ons gegeven. Het is ons fundament. En of je nou op de top van de berg bent of in het allerdiepste dal. God heeft jou verlost. Je hoort bij Hem. En er is hoop. En er is uitzicht. En dat, lieve broeder, lieve zuster, wil ik je meegeven vanochtend in deze avondmaalsdienst. Waar je ook doorheen gaat, hoe je hier ook bent, God is zo goed. Dat blijkt uit zijn offer voor jou en mij. Zijn liefde voor jou en mij, die zo groot is, was en zal zijn. Jij hoort bij Hem. En of je nou op de berg bent, of in het dal, of iets ertussenin, dat verandert niet. Er is hoop. Er is uitzicht. Prijs jezelf gelukkig daarom. Onder alles. Want jij bent geborgen in de handen van de Heer die al van jou hield toen je nog schuldig was en nog wat aanmodderde. Je bent kostbaar. En er is hoop. Voor ons allemaal. Amen. En daar wil ik je ook toe uitnodigen om dan daarvan te gaan zingen. Een lied dat zegt, als het leven pijn doet, weet dan, God is goed. Het is een oud lied. Een lied dat velen van ons zeker zullen kennen. Dat lied gaan we zingen. En dan zullen de broeders die met mij het avondmaal gaan bedienen, ook met mij naar achter gaan om ons op het avondmaal te gaan voorbereiden. Als het leven pijn doet.
Thank you.
En vanuit die gedachte mogen wij dan ook samen aan de tafel van de Heer gaan. En mogen wij ons overgeven en bepalen bij het geweldige dat God voor ons over heeft gehad. En ja, daar is al heel veel over gezegd, over het geweldige offer en de liefde van God en wat dat betekent, heeft toen Jezus zijn leven gaf. Maar ik wil toch ook nog vanmorgen de instellingswoorden lezen, zoals we die vinden in de eerste Korinthebrief. Daar waar Paulus aan de gemeente van toen en aan de gemeente van alle eeuwen en ook aan ons doorgeeft wat we doen, waarom we het doen en hoe belangrijk het is om dit te doen. Daar staat dit, want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. En deze woorden zijn duidelijk, er is veel over gezegd, ik zei het al vanmorgen. De kracht en de betekenis van het offer van de Heer waar we bij stilstaan. En het laat ons ook zien, deze woorden, dat er dus twee voorwaarden zijn om mee te kunnen doen. Namelijk geloof in die Heer. Dat je zelf ook kan zeggen, ik ben een kind van God, ik heb een relatie met Hem. Ik ga met Hem door het leven, want Hij heeft mij verlost. En ik leef in vrede met mijn broeders en zusters. Want ook dat hoort erbij. En we zitten hier niet één op één met God, maar met elkaar met God. En de instellingswoorden zeggen ook, als je niet onderscheidt dat het om het lichaam gaat, en dat gaat natuurlijk om het lichaam van de Heer, maar daar zit ook de lagen om het lichaam van de Heer, wij, die allemaal onderdelen zijn van dat lichaam. Dus als je in vrede leeft met je broeders en je zusters, en je kan zeggen, ik ben een kind van God, ja, dan ben je van harte welkom om mee te doen met het avondmaal. We hebben wel de gewoonte in deze gemeente dat als je hier niet je thuis hebt en we niet weten wie je bent, dat je dan ja, even je voorstelt als je mee wil doen. Ik weet niet of er van die mensen in ons midden zijn. Volgens mij zie ik ze niet zo 1, 2, 3, maar goed, ik kan ook iemand over het hoofd zien natuurlijk. Oh, wel iemand. Toch wel iemand. Zie je wel.
Ja,
hoi. Ik wist dat je ging komen. Ja, dat had je moeder verteld. Leuk dat je er bent. Nou, van harte welkom. Als je een kind van God bent, ben je welkom, zoals ik al zei. Goed. Dan gaan we beginnen. En dan beginnen we met het brood. Ik heb al gezegd, het is een symbool. Een verwijzend teken. Het is niet ja, iets heel bijzonders of zo. Het is gewoon brood. Maar het verwijst wel naar iets heel erg bijzonders. Namelijk naar de Heer die zijn leven gaf. Naar de Heer die voor jou geleden heeft. Want het offer dat hij bracht uit liefde is een offer waar lijden aan zat. Lijden, niet omdat hem dat overkwam als een tragisch noodlot, maar omdat dat hoorde bij dat offer. Want voor kwaad moet een prijs betaald worden, zodat het verzoend en vergeven kan worden. Dat is een basisprincipe. En Jezus ging die weg en droeg daarin jouw kwaad en mijn kwaad, zodat jij en ik diezelfde weg niet hoefden te gaan. Wat een geweldige Heer hebben wij daarin. Maar wat heeft het hem veel gekost? En als we samen het brood breken en het straks eten, dan mogen we daarbij stilstaan. En dan mogen we daar dankbaar voor zijn. Voor de weg waardoor wij verlossing konden vinden. Die weg van lijden voor jou en mij gegaan. En broeders, ik wil jullie daarom vragen om te gaan staan. En dan wil ik jou vragen om ook daar de Heer in het bijzonder voor te danken.
Heere God, op dit moment kunnen we iets anders doen dan in ootmoed naar u toe gaan. In ootmoed omdat u voor ons het geweldigste hebt gedaan wat iemand kan doen. Ons verlossing geven. Ons verlossing geven van zonden en uitzicht op eeuwig leven. Hoe dat zal zijn weten we niet, want tijd en eeuwigheid is iets wat wij niet kunnen begrijpen. Maar Heer, het zal geweldig zijn. En we hebben er waarschijnlijk een eeuwigheid voor nodig om te ontdekken hoe fijn het bij u is. Hoe groot u bent. Dat kunnen wij niet beseffen. Wat we wel beseffen, Heer, is dat wij straks genadebrood eten. En daar ben ik u diep dankbaar voor. Amen.
Amen. Wij breken samen het brood. De schalen met het brood gaan rond. Je bent vrij om een stukje brood eraf te nemen als je mee wilt doen met de viering. Wacht wel even met het eten totdat we allemaal een stukje hebben. Geef ik een teken, eten we gezamenlijk. En onder het rondgaan van de schalen zingen we dan opwekking 509. Een lied dat ons bepaalt bij de liefde van God. Zo lief had God de Vader ons dat Hij zijn Zoon zond.
Oh,
Zo hebben we allemaal een stukje brood kunnen nemen. En dan mogen we het ook gaan eten in dankbaarheid en stilstaan bij het offer van de Heer voor jou en mij. Dan schenk ik ook een beetje wijn in om ons te bepalen, onze aandacht te vestigen op het symbool van het bloed van de Heer dat gevloeid heeft. Misschien heb je er wel eens over nagedacht dat je dacht, ja, waarom moet daar dan specifiek nadruk op liggen als het lichaam al verbroken is, als het gaat om het lijden, waarom dan dat bloed? Nou, omdat dat bloed betekenis heeft in de Joodse godsdienst van het Oude Testament. Bloed reinigt, dat is de betekenis ervan. Het wast schoon, het neemt zonden weg. Als je daar meer over wil weten, moet je maar eens gaan lezen over Grote Verzoendag en al die andere feesten. Dan kom je er wel achter. Maar het wast schoon, het reinigt. En er worden ook verbonden, afspraken, contracten gesloten met bloed tussen God en het volk. Dus God en Abraham, en noem ze allemaal maar op. Bloed heeft betekenis. En het bloed dat van de Heer heeft gevloeid, heeft de ultieme betekenis. Want, dat hebben we net gelezen, daardoor zijn wij verlost. Daardoor ben jij en ik, wij, vrijgekocht. God heeft een afspraak met jou gemaakt. Het fundament is gelegd. En Hij heeft gezegd, jij hoort bij mij. En dan maakt niet uit wat er verder gebeurt. Maakt niet uit waar je doorheen gaat. Wat voor strijd er ook mag zijn of wat voor zegen. Dat blijft altijd staan. Het is niet afhankelijk van jou, van mij, van onze prestaties of niet. Van onze emoties of niet. Of het voelen of niet. Gewoon niet zo van belang. Want de Heer heeft het fundament gelegd. En zijn bloed bepaalt ons daarbij. En als we zo meteen die wijn drinken en daaraan denken, dan mogen we daar ons over verheugen. En ons daarop werpen. Hoe je hier ook bent, dan mag je zeggen, dank u Heer, dat ik een kind van u ben en dat ik uitzicht heb en dat het bij u bewaard wordt. Dat het van u is, wat er ook gebeurt. Daarom broeders, wil ik jullie opnieuw vragen om te gaan staan en wil ik jou vragen om de Heer ook daarvoor te danken.
Ja, dank u wel. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel Heer Jezus, dat u toen u naar het kruis ging, zoals Roelof net sprak Heer, dat u onderweg ging, Heer, om een afspraak te maken met mij, Heer, met ons. Heer, zodat we voor eeuwig met u samen konden zijn. Welke gedachten speelden door uw hoofd, Heer, toen u daar aan het kruis ging, wetende dat u ging sterven voor ons. Dank u wel, Heer, voor het bloed dat u voor ons vergoten heeft. Amen.
Amen. Dan gaat de wijn rond, de beker rond. Je mag eruit drinken en dan daar voor jezelf bij stilstaan bij wat dat allemaal voor jou betekend heeft. Mocht je geen wijn willen, maar druivensap, dan kan dat ook. Geef even aan bij de broeder die bij jou langskomt met de beker. Dan krijg je druivensap. En zo hebben we mogen vieren en gedenken dat geweldige offer van de Heer, de liefde van God voor jou, het fundament van het geloof en de hoop die we daarin hebben. God is trouw. Amen. En daarvoor gaan we ook zingen. Van de trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Elke dag aan mij weer betoond. We gaan dat zingen tijdens het voorspel. Zal de collecte worden ingezameld, de avondmaalscollecte. En als we dan gaan zingen, wil ik jullie vragen, als dat mogelijk is, om daarbij te gaan staan. We willen, ik zei het zo straks ook al in de dienst, een moment nemen van gebed, gezamenlijk gebed, waarin een ieder van ons de vrijheid mag hebben om te bidden, te danken, bij de Heer te brengen wat je bij de Heer wil brengen, te midden van je broeders en je zusters. En ik wil de signalen nog even een keer extra noemen, zodat we daaraan kunnen denken. Ik denk aan broeder Koos, zuster Gree. We mogen dankbaar zijn voor de geboorte van Nathan. We mogen bidden voor zuster Iris, voor broeder Eddie. En we mogen denk ik ook bidden voor de jeugddienst vanavond. Want ook daar wordt het evangelie weer gebracht, dat het mag uitwerken. Misschien heb je nog wel andere dingen. Voel je vrij om bij God te komen en te danken en te bidden. En dan bidden we gezamenlijk. En als ieder die dat wil gebeden heeft, zal ik het daarna afsluiten. Heer, met dankbaarheid spreken wij de gebeden uit die we uitspreken. De gebeden die we mee konden luisteren, omdat ze hardop werden uitgesproken. Maar u hebt ook de gebeden gehoord die misschien in stilte zijn opgezonden. En als we stilstaan bij het geweldige wat u voor ons hebt gedaan, ja, dan zijn we ook dankbaar. Dat hebben we ook uitgedrukt in onze zang en muziek, in de preek, in de viering, aan uw tafel. We zijn u dankbaar voor alles wat u ons geeft. We zijn dankbaar voor de goede berichten die we mogen horen van de geboorte van Nathan. Heer, we zijn u dankbaar voor de operatie van onze zuster Gree die goed is gegaan. We zijn u dankbaar dat vanavond hier weer een jeugddienst mag worden gehouden. En dat er weer mag worden verkondigd aan die jonge mensen dat er een Heer is die van hen houdt. Wij bidden u voor dat moment vanavond dat uw zegen erop mag rusten. En dat er mensen mogen komen, jong en oud misschien wel, die van u zullen horen. En misschien voor het eerst of opnieuw zich weer zullen wijden of nog meer zullen wijden aan u. Wij bidden u voor de moeite die er zijn, want die zijn er vele. We hebben vanochtend ook weer een aantal namen gedeeld. Er zijn al mensen genoemd, Heer. Maar wij bidden u ook voor zuster Iris. Die nog maar zo kort in onze gemeente is. En die het zo fijn vond bij ons. En zoveel vond en leerde. En toen opeens werd teruggeworpen in haar ziekte. Wil ook haar dragen en nabij zijn. We bidden u voor Eddie. En Margreet. De onzekerheid waarin ze zitten. Wat er allemaal nog op hen afkomt. We weten het niet. Wilt u hen ook nabij zijn? Heer, en zo bidden wij u voor allen naar wie we denken. Dicht bij ons of misschien wat verder weg. U weet wie we op ons hart hebben. We brengen ze voor u. Wij vragen u, geef genezing en leiding en troost en kracht en bemoediging. Wij bidden u voor hen die mensen missen in hun omgeving. Die een ontvallen is. Of misschien wel ontvallen zijn als de meerdere zijn, Heer. Je kunt je alleen voelen en eenzaam omdat die ene er niet meer is. Heer, wil die mensen ook dragen en geef de troost van de hoop die we hebben in u, in hun harten. Heer, want dat is waar we naar uitzien, ook als gemeente. Dat u komt met luister en wij dat zullen zien. En wij bidden u dan ook, kom spoedig en verlos deze wereld en ons. Van het kwaad dat er is op zoveel vlakken. In oorlogen en ellende en hongersnoden en coronavirus. En Heer, er is zoveel. Het spoelt maar over ons heen. Maar er is hoop door u. En daarom bidden wij u, kom spoedig. Wij bidden u voor onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat we deze gemeenschap van geloven hebben. Dat u ons die gegeven hebt. Dat u hier centraal staat, dat uw liefde hier centraal staat. Uw verlossing, uw woord. En dat we van elkaar mogen leren, dat we aan elkaar liefde en vergeving mogen schenken. Heer, leer ons ook wat het betekent om een liefdevol en zacht hart te hebben naar elkaar. Iedere keer maar weer. En laat ons als gemeente daarin een getuige zijn. Naar deze wereld, naar mensen die het moeten horen. Die misschien een geestelijk thuis zoeken. Of die u nog niet kennen. Maar die ook moeten weten dat u de Heer van allen bent. En de verlosser van zielen. Laat onze gemeente zijn waarin we rijkelijk zaaien. Zoals die zaaier die uitging om te zaaien. Hij zaaide overal. Niet alleen één voor één een zaadje op de goede grond, maar op de weg en tussen de distels. Het maakte hem niet uit. Het woord moest de wereld uit. En de wereld in. Heer, en dat bidden wij u ook. Laten wij zo'n gemeente zijn. Die met de liefde zaaien en van u laten zien. In vertrouwen dat u de wasdom zult geven. Naar elkaar. En naar Delfzijl en omgeving. Daar waar wij geplaatst zijn. Zegen ons zo. Zegen ook alles wat komende week weer gaat gebeuren in het gemeentelijk leven. Laat alles bijdragen. Aan het feit dat wij een tempel willen zijn. Aan dat verlangen dat wij hebben waarin u met uw geest kunt wonen. Zodat we u beter leren kennen. En zullen groeien in ons geloof. In de vreugde. En het zegenrijken. Maar ook in de moeite en de pijn. Want alles is voor u, alles is tot u en alles is door u. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we afsluiten. En dat doen we zoals we dat gewend zijn. We zingen eerst Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit En dan sluiten we af met wij reizen met elkander. Doen we staande met de handen ineengeslagen. Ontvang de zegen. De zegen die ons iedere week weer leert dat God van ons houdt. Dat Jezus voor onze zonde aan het kruis ging en er genade en verlossing is daarin voor iedereen. En die ons leert en voorhoudt dat God met ons meegaat. Dat zijn geest ons vult. Dat we nooit alleen zijn. En dat hij bij ons blijft. Totdat hij komt met majesteit en luister en wij hem mogen zien. Amen.